Nou ja, daar heb ik de afgelopen jaren ben ik me dat allemaal gaan realiseren. Dat heeft ook heel wat tranen gekost.
Ja.
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 Dat moet ook hoor. Dat verdriet ja. moet gevoeld worden.
Ja.
He, want ja, al dat soort dingen. Ik bedoel, dat heb ik ook al die jaren nooit kunnen voelen.
Nee.
En het is pas 23 jaar later dat ik stopte met antidepressiva. Dat ik weer in contact kwam met mijn gevoelswereld.
Ja.
Met mijn binnenwereld.
Ja.
En dan kijk ja, ik kijk terug en dan denk ik, oké, maar wat heeft dit dan gedaan, al die pillen? En wat heeft dit me dan geholpen? En ja, mijn conclusie is uiteindelijk, nee, het heeft me helemaal niks geholpen. Het heeft de zaak alleen maar... Aan de ene kant heeft het de zaak heel erg verergerd. Heeft het heel veel extra ellende erbovenop gegeven. Maar aan het originele probleem is helemaal niks veranderd.
Vandaag heb ik aan de keukentafel in zijn gezellige woning een goed gesprek met Ewout Katouw. Hij is ervaringsdeskundige en stelt ons de vraag, wie is hier nu eigenlijk gek? Ewout in ieder geval niet, kan ik je vertellen. Hij heeft een haarscherp verhaal over zijn lijdensweg in de GGZ, waar hij 22 verschillende soorten diagnoses kreeg en dubbel zoveel verschillende soorten psychofarmica slikte, soms tegelijk in opbouw en afbouw door elkaar. Terugblikkend geeft hij de GGZ steekhoudende feedback. Ik heb besloten de tekst van de inleiding van mijn podcast te veranderen. Ik zie dat het goud komt van buiten naar binnen in plaats van andersom. Goedemorgen Ewout.
Goedemorgen.
Welkom in mijn podcast en bedankt dat ik welkom ben bij jou in jouw huis in Middelgrijp.
Ja, zeker.
En we gaan deze podcast opnemen na een lekker kopje groene thee.
Ja, heerlijk.
En
ja.
Ik heb me echt op verheugd. De heenweg in de auto al, dat ik jou mag ontmoeten vandaag.
Ja, leuk.
Ik heb je boek gelezen. Ik ken je verhaal.
Mm-hmm.
En dat heeft indruk op mij gemaakt.
Ja.
Want je hebt een heel belangrijk verhaal te vertellen.
Ja.
Met een hele belangrijke feedback aan de GGZ. Ja. En aan ons als maatschappij.
Ja.
En daarom vind ik het zo belangrijk om met je te spreken. Ook omdat jij een boodschap hebt.
Ja,
die klopt. Impact heeft en die gehoord moet worden. Dus ik ben vereerd dat jij in mijn podcast wil zijn. Dank je wel daarvoor.
Ja, graag gedaan. Ik ben vereerd dat je me in je podcast wil hebben. Dus ja, mooi. Ja. Het is belangrijk, denk ik. Belangrijke thema's om het over te hebben. Dus nee, dat is hartstikke goed.
Jij hebt een boek geschreven. Ik heb het boek gelezen. En het... Het mooie aan het boek is dat jij verschillende systeemniveaus aan elkaar weet te verbinden. Hè? Mm-hmm. Jij praat vanuit jezelf, vanuit je eigen geschiedenis. Maar je vertelt ook over de context waarin jouw verhaal zich ontwikkelt.
Ja.
Je praat over wat het met jou heeft gedaan. Wat zeer ingrijpend is. En misschien kun je daar in het kort, in vogelvlucht, iets over vertellen. Waar gaat je boek over?
Ja.
En wat heb jij meegemaakt?
Nou ja, mijn boek gaat eigenlijk in het thema is, of de titel is eigenlijk, wie is er nu eigenlijk gek? En met de subtitel de cliënt, de psychiatrie of de maatschappij. En daar heb ik voor gekozen omdat ik zelf ruim 20 jaar cliënt ben geweest in de GGZ. Ik kwam daarin toen ik 18 was. Iets eerder had ik al wat contact in bij de RIAG toen destijds. En ik verbaasde mij er eigenlijk over. Ik ben 4 jaar geleden gestopt met de laatste medicatie die ik slikte. En toen ging ik erover nadenken. En ik verbaasde me er eigenlijk over wat er allemaal is gebeurd in die ruim 20 jaar. En ik heb mijn eigen dossier thuis en dat ging ik doorspitten. En toen las ik dat ik... toen kon ik daar zo'n 40 verschillende psychofarmaca uitfilteren die ik voorgeschreven heb gekregen. En er zijn iets van 22 DSM-labels op mij geplakt. En toen dacht ik eigenlijk wel van, ja, wat is dit eigenlijk raar? Wat is hier eigenlijk gebeurd? En was dit eigenlijk nodig? En wat zegt dit eigenlijk over hoe de GGZ functioneert en wat ze dat doen? En is dat dan wel eigenlijk überhaupt wel helpend wat daar gebeurt? En wat kan daar eventueel beter in, anders in? Dus dat zo begon eigenlijk een zoektocht voor mezelf.
Dus het begon met een bewustwording?
Ja, absoluut. Ja. Een bewustwording, en maar ook gewoon vragen die echt in mij begonnen te leven. Van wat is hier gebeurd? Ik wil dit begrijpen. Ik wil dit snappen.
Ja.
Ik wil het kunnen verklaren. Dus ik ben gewoon op zoek gegaan eigenlijk. En ik ben gaan schrijven en ik heb in het boek heb ik mijn eigen verhaal verteld.
Ja.
En daarnaast heb ik mijn familie, mijn ouders, broers, zus, mijn beste vriend geïnterviewd. En verschillende oud-behandelaren. En allemaal vooraanstaande deskundigen ook. En hun, met name die laatste groep, ook de vraag voorgelegd van joh, kijk hier eens naar, wat vinden jullie hiervan? En wat zegt dit nou over wat er gebeurt in de GGZ? Dus dat waren hele boeiende gesprekken en het gaf me veel inzichten wat dat betreft.
En zo heb je eigenlijk ook je eigen verhaal herschreven.
Ja, ik heb het verhaal compleet kunnen maken.
Ja.
En daarmee ook kunnen begrijpen. En het punt is in de GGZ, en dan gaan we gelijk al inhoudelijk natuurlijk erop in. In de GGZ is het toch wel heel erg, de problemen die er zijn, die zitten in het individu. He, dat is een beetje, zo wordt er vaak toch wel naar gekeken. Van, je hebt een ziekte of je hebt een stoornis, dus het ligt aan jou eigenlijk. He.
Ja.
Dus dat heb ik ook heel lang geloofd. Ik heb ook heel lang geloofd dat ik ziek was, dat ik een stoornissen had, dat het in mij zat, dat het niet lekker liep.
Ja.
En gaandeweg toen ik uit die GGZ was, met pillen gestopt was en erover na ging denken, met mensen ging praten en erover ging lezen, toen dacht ik van ja, maar dit lag helemaal niet aan mij. Ik was helemaal niet zo ziek. Maar dit was eigenlijk het systeem van GGZ wat mij zo ziek heeft gemaakt. En dat vond ik wel shocking om dat te moeten constateren.
Dat is wel ontluisterend.
Ja, en ik heb het niet alleen. Het is niet dat ik daar alleen zo over denk, maar daar heb ik het dus ook met die deskundigen ook allemaal over gehad, die dat ook wel beaamden. De meeste van ja, dit is gewoon hoe het werkt. En je kan dus veel zieker worden
door je behandeling.
Door behandeling.
Ja. En met name door bepaalde aspecten van de behandeling. Hè? Want jij bent op vrij jonge leeftijd ook al opgenomen, dus uit je context gehaald.
Ja.
En je hebt vrij snel medicatie gekregen.
Ja, daar start het eigenlijk mee. Ik was, ik meende iets van 17. Toen liep het niet zo lekker. En eigenlijk had dat gewoon, eigenlijk was dat faseproblematiek. Hè? Dus dat was eigenlijk de transitie van kind naar volwassenen, waar ik gewoon heel veel moeite mee had.
Ja.
He, dus dat gaf bij mij onzekerheid, twijfel, spanning, angstgevoelens, somberheidsgevoelens daarmee.
Ja, dat dus was eigenlijk de vraag van wie ben ik, waar hoor ik
ja,
bij?
Ja, eigenlijk hele existentiële vragen die op dat moment speelden.
Wat betekent het allemaal,
dit
leven?
Ja.
En waar leer ik voor? Waar wil ik naartoe?
Waar wil ik naartoe?
Wie ben ik?
Waar hoor ik bij? Hoe verhoud ik mij tot de buitenwereld?
Eigenlijk vragen we ieder kind, iedere
in meer of minder mate mee worstelt vaak. Ja. Hè? Juist in die adolescentiefase. Ja.
Ja.
En daarom dat zei James Van Os zei dat toen ook. Toen ik met hem ook over het idee van het boek sprak. En toen zei hij ook van ja, maar dit is wel een belangrijk boek. Omdat we nu ook zien dat veel jongeren toch wel wat in de knel zitten. En dan is het de vraag, als je dus met existentiële vragen zit, met levensvragen, hoe ga je daar als GGZ dan op reageren? Wat bied je dan jongeren die vastlopen daarin, wat bied je die dan aan voor verklaringsmodel?
Ja.
Dat is essentieel. En dan is het dus heel erg de vraag van welke kant ga je op? Hè? Ga je het normaliseren of ga je medicaliseren?
Ja.
En in de GGZ is toch wel sterk de neiging om het te snel, te veel te medicaliseren en te weinig te normaliseren. En met normaliseren zeg ik niet bagatelliseren, hè? Want de leidersdruk die er op dat moment is, die is er. Dat is reëel, die is echt en daar moet je wat mee.
Ja.
Maar dat hoeft niet per se door te medicaliseren.
Nee. Kun jij iets vertellen over hoe dat voor jou was?
Ja, zoals ik al zei, ik liep in die periode toch wel tegen wat dingen aan. Ik had een broer en zus die allebei gymnasium deden. Nou, dat lukte mij niet goed. Ik had al wat meer moeite met leren. Dat maakte ook dat ik me minderwaardig voelde ten opzichte van mijn broer en mijn zus. Ja, en dat zijn toch dat is toch het systeem waar je in opgroeit. En daar ontstond een ongelijkheid. Ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest.
Nee.
Dus ik liep daar wat in vast en ik ging me ook anders gedragen in die adolescentiefase. Ik zocht ook, ik ging naar de LTS. Dus dat was een heel ander soort volk wat daarop zit dan op een gymnasium waar mijn broer en zus op zaten.
Ja.
Dus ik ging ook wel zoeken van, ja, maar waar hoor ik dan bij? Hè? Daar, ja, mijn gedrag veranderde daar ook heel erg door. Dus ik raakte eigenlijk, als ik dan terugkijk, ik raakte het contact met mezelf kwijt.
Ja,
hè? Ik raakte echt het contact met mezelf kwijt. Mijn beste vriend die zei dat ook. Hij zei van de lagere school naar het voortgezet onderwijs. Mijn beste vriend ging naar de HAVO, ik ging naar de LTS. En hij zei ook van ja, jij veranderde toen. Hè? Je ging leren jas dragen en zo'n PLO-sjaaltje was toen in die wereld hip. Dus dat had ik ook. Dus ik paste me heel erg aan die situatie.
Aan die omgeving.
En hij zei ook van je praat werd ook anders. Hè? Je ging anders praten op een andere manier, maar ook veel... je humor veranderen, zei hij ook. Hij zei van, ja, je ging veel plattere humor gebruiken.
Ja.
Dus ik paste me heel erg aan de omgeving. Maar daarmee verloor ik wel het contact met mezelf.
Ja, ja.
En dat maakte wel dat ik de verbinding met mezelf wat kwijtraakte. En dat heeft denk ik toch wel, dat was denk ik toch wel de aanjager van sombere gevoelens.
Ja.
Hey, want ja, als je uiteindelijk het contact, de verbinding verliest met jezelf, dan heb je wel de neiging om in een soort depressieve toestand te komen.
Ja, ja, dan kom je in een soort leegte.
Ja, dan kom je in een leegte. Ja, ja, en dan is het contact weg. En als contact weg is, dan is er niet zoveel. Hè? Dan ga je zwemmen, dan ga je drijven, dan weet je het niet zo goed. En daar zat ik toen in terecht op een moment. Daar zat ik al een paar jaar. Zat ik daar wat in, daar voelde ik me rot bij. En op een gegeven moment kwam ik wel tot de conclusie van... nou, dit kan zo niet. Ik wil dit niet. Ik wil weer naar mezelf terug. En ik wou ik gewoon op zoek gaan naar wat speelt er nou eigenlijk? Waar heb ik nou last van? Wat vind ik nou lastig? En ik zeg dat wel eens vaker. Ik zag eigenlijk al een soort van visie voor me, een visioen dat ik bij een psycholoog op de divan zou liggen en we uitgebreid zouden gaan praten en onderzoeken van, hoe zit dat nou bij jou?
Het was ook een verlangen van jou.
Om... Eigenlijk wel, was het een diep verlangen. Ja, de verdieping van mezelf. Het leren kennen van mezelf.
Om dat contact te vinden met jezelf.
Ja, contact te vinden, ja.
Ja, van binnenuit.
Ja, maar dat pakte heel anders uit. Ja. Dus dat werd, ik kwam nadat ik een paar keer bij het RIA bij een intake was geweest. Een paar jaar daarvoor had ik zoiets van, dat vond ik dan toch ook weer niet zo prettig. Dus dan liet ik dat er weer bij.
Ja.
Maar toen ik 18 was, toen had ik zoiets, ik moet nu toch echt aan de slag. Dus ik ga naar huis uit. En ik dacht dat het zal de start worden van een zoektocht. Maar het werd een doosje fenlafaxina, antidepressiva.
Ja.
En ja, dat heeft een escalatie getriggerd van 23 jaar excessief voorschrijven van psychofarmaca en zware trauma's oplopen binnen de GGZ.
Ja.
En dat is in fases ben ik daar uitgekomen. En de laatste fase was eigenlijk 4 jaar geleden toen ik stopte met het laatste antidepressivum wat ik slikte.
Ja.
En pas na het stoppen met die antidepressiva, werd het duidelijk wat er eigenlijk was gebeurd. Maar ook werd het duidelijk ook wat er niet was gebeurd. Hè? Dus eigenlijk alles waar ik mee zat toen ik 18 was, dat kwam net zo hard weer boven.
Ja.
Die problemen, daar is niks mee gebeurd. Daar moest ik alsnog mee aan de slag de afgelopen 4 jaar.
Ja.
En daar ben ik dus nu nog mee bezig. Ik maak daar grote sprongen in, gelukkig.
Ja.
Maar dus het was echt een zwaar afkick, biologisch afkickproces. Als je zo lang zoveel medicijnen slikt, dan is je hele lichaam echt in de hobbel. Alle systemen werken niet meer goed in je lijf. Ja,
en vooral zoveel verschillende middelen door elkaar.
Ja, echt de polyfarmacie.
In opbouw en in afbouw.
Ja, want dat vond ik ook wel eens chockerend toen ik terugkeek in mijn dossier. Op een gegeven moment heb ik dus alles op papier gezet wanneer ik wat slikte aan medicijnen. En toen ging ik daar goed naar kijken. Ik denk, maar er is in 23 jaar geen enkel jaar geweest waarin er niet allerlei aanpassingen zijn geweest. Dus of andere medicijnen, of iets erbij, iets eraf, of dosering, aanpassingen. Er is echt letterlijk geen enkel jaar geweest waarin er geen aanpassingen zijn gedaan. Dus ik denk, als je dat zo bekijkt, dan ben je dus 23 jaar constant uit balans geweest.
Ja.
Ben je nooit een tijd even in een stabiele situatie geweest.
Nee, want parallel daaraan heb je ook je dossier gelezen.
Ja, ik heb mijn hele dossier uitgespit.
En dan zag je ook de weerslag van wat je net vertelt. het gebruiken van psychofarmaca, het opbouwen, afbouwen, weer andere middelen krijgen.
Klopt. En wat nog helemaal iets is wat heel weinig, wat echt onderbelicht is in de GGZ is, en daar ben ik inmiddels al een beetje van overtuigd, dat kijk, er worden heel veel diagnoses gesteld in de GGZ. DSM-labels geplakt, zo noemen ze dat vaak. Hè? Want dat is eigenlijk wat anders dan een diagnose natuurlijk.
Ja.
Maar er worden veel DSM-labels geplakt. En eigenlijk ben ik wel voor mezelf een beetje tot de conclusie gekomen. Je kunt geen DSM-labels opplakken op mensen op het moment dat ze onder invloed van psychofarmaca zijn. Want je weet niet wat je ziet. Je ziet een bepaald toestandsbeeld. Maar wat zie je dan?
Ja, want je diagnosticeert de disbalans die je mede zelf veroorzaakt hebt.
Ja, het is hetzelfde dat iemand die onder invloed van alcohol is, dan weet je ook wel, ja, dit is niet de natuurlijke staat van die persoon. Die is onder invloed, dus daar kun je niks over zeggen. Hè?
Ja.
Dus dat weten we wel. Hè? Dat is met bepaalde drugs ook. Als iemand aan ecstasy zit, ja, dan weet je ook wel, het heeft geen zin om diegene dan te beoordelen.
Ja.
Maar met psychofarmaca doen we dat wel. En dat is een heel groot probleem. Want ik weet nog het eerste antidepressivum wat ik kreeg. Voordat ik antidepressiva kreeg, had ik een label, diagnose. Dat was identiteitsproblematiek met een dysthymiestemming.
Ja.
Dat was mijn allereerste labeltje wat ik opgeplakt kreeg. En als ik dat terugkijk, denk ik, ja,
mag
dat
ik het even
wel
vertalen voor iemand die niet weet wat dat is? En het is dat je eigenlijk op zoek bent naar wie je bent.
Ja.
En dat je stemming een beetje somber is.
Ja, dat geeft
dat heel
stemming
veel voorkomt bij jongeren.
Ja, precies. Ja,
waar we het net ook al over hadden.
Ja, daarom. Dus
ik het denk, is geen stoornis eigenlijk.
Nee, dat is een
staat van zijn.
Die, ja, maar DSM-labels zijn ook geen stoornis. Het zijn altijd beschrijvingen van bepaalde toestandsbeelden.
Van,
hè?
Ja, van hoe je je voelt.
Van hoe je je voelt of hoe je functioneert.
Hoe je gedraagt.
Ja, bepaalde kenmerken. Ja. Ja. Dus dat was toen, dat speelde toen. En ik denk van ja, nou, dat klopt ook. Dat was ook zo.
Ja.
Alleen, toen kreeg ik antidepressiva. En toen gebeurden er allerlei rare dingen in mijn lijf, in mijn bewustzijn. Ik ging depersonaliseren. Dus de wereld om me heen werd ineens, het was net alsof ik
alles
droomde. Heel onwerkelijk.
Ja, alsof je een beetje in een droom leefde.
Ja.
Alsof je er niet echt was.
Dat werd echt door de antidepressiva had ik daar chronisch last van.
Ja.
Daarnaast werd ik heel erg druk en onrustig in mijn lijf en in mijn hoofd. Ik werd heel suïcidaal. Dat had ik daarvoor nooit. Ik dacht, ik vond het leven op dat moment niet zo leuk. Maar ik had nooit dat ik aan het dood dacht of ik dood wou. En dat kwam toen ineens wel. Dus ja, toen in een rap tempo kwamen er ook allerlei andere DSM-labels. Hè? Want ik zou bipolair zijn en ik zou rampsychotisch zijn. En allerlei persoonlijkheidsstoornissen. Want ik liet natuurlijk heel vreemd gedrag zien, hè? Onder invloed van die medicijnen.
Eigenlijk is het heel triest dat een jong persoon die op zoek is naar identiteit en aan het begin staat van bewustwording, van wie ben ik zelf, juist heel ver weggedreven wordt bij die bewustwording. Want je was je eigenlijk zelf niet meer.
Nee. Maar dat heeft mijn zus ook wel gezegd toen ik haar interviewde. Ze zei van jij veranderde echt in een paar maanden tijd, toen je antidepressiva begon te slikken, veranderde je echt van een levenslustige puber die heel veel dingen interessant vond en humor had. Maar die wel wat moeilijk zat op dat moment, veranderde je echt in een zombie.
Ja.
En er was helemaal geen contact meer met jou. En ze zei, je bewoog anders. Je uitdrukking was heel anders. Compleet, ze zei, ik herkende mijn broer gewoon helemaal niet meer.
Dat is verdrietig, hè?
Ja. Dat is heel heftig. Daar heb ik de afgelopen jaren ben ik me dat allemaal gaan realiseren. Dat heeft ook heel wat tranen gekost.
Ja.
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 Dat moet ook, hoor. Dat verdriet moet gevoeld worden.
Ja.
Hè, want ja, al dat soort dingen. En ik bedoel, dat heb ik ook al die jaren nooit kunnen voelen.
Nee.
En het is pas 23 jaar later dat ik stopte met antidepressiva, dat ik weer in contact kwam met mijn gevoelswereld.
Ja.
Met mijn binnenwereld.
Ja.
En dan kijk ik terug en dan denk ik, oké, maar wat heeft dit dan gedaan, al die pillen? En wat heeft dit me dan geholpen? En ja, mijn conclusie is uiteindelijk, nee, het heeft me helemaal niks geholpen. Het heeft de zaak alleen maar, aan de ene kant heeft het de zaak heel erg verergerd. Heeft het heel veel extra ellende erbovenop gegeven. Maar aan het originele probleem is helemaal niks veranderd. Er is niks aan je gebeurd. Dus ik ben nu de laatste jaren ben ik juist weer heel erg druk bezig met het in contact komen met mezelf. Voelen van wat voel ik nou eigenlijk? En wat zegt dat? Wat zegt mijn gevoel mij? En wie ben ik dan?
Ja.
En wat is nou eigenlijk mijn identiteit? En waar liggen mijn kwaliteiten? Waar liggen mijn grenzen? Hoe verhoud ik mij tot mezelf, tot mijn omgeving, tot mijn lichaam? Ook mijn lichaam is natuurlijk heel erg veranderd door al die medicijnen.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen waar ik denk, ja, daar moet ik me allemaal weer opnieuw een balans in vinden. Alsnog die zoektocht van wie ben ik en wat kan ik en waar hoor ik thuis? Die hele zoektocht die toen ingezet is, maar eigenlijk heel abrupt is afgekapt door al die pillen. Ja, die gaat nu weer lopen. Dus ik zeg ook wel eens, op het moment dat ik antidepressiva ging slikken, kwam mijn leven, tenminste een stuk van mijn ontwikkeling, kwam op pauze te staan.
Ja.
En 23 jaar later ben ik van die pillen af en nu pas gaat de playknop, wordt weer ingedrukt.
Maar die playknop wordt niet alleen ingedrukt, het lijkt ook wel alsof jij, kijk, je kunt dan zeggen van, goh ja, nou ben ik weer bij mezelf en ik word me weer meer bewust. Maar ik merk aan jou dat jij ook enorm hard gaat, hè? In dat stuk bewustwording, in het herschrijven,
ja,
van je verhaal en al die ontbrekende stukjes daaraan toevoegen met hulp van anderen.
Ja.
En dat je enorm aan het nadenken bent, aan het reflecteren bent, ook wat je gevoelens betreft. Want ja, je zou kunnen denken van, ik ben bestolen. Ik ben bestolen van een kwart van mijn leven.
Ja.
En ik ben daar woest over. En daar zou je helemaal in kunnen blijven. En heel destructief onder kunnen worden.
Zeker.
Maar ik zie het bij jou omzetten in een enorm cadeau wat je aan het geven bent. Door jezelf een spiegel voor te houden. Je omgeving. Maar ook de GGZ. Ook de maatschappij. De psychofarmica. Dus er is een enorme creatiekracht in jou om toch iets te doen met die tijd die je gemist hebt.
Ja, dat klopt. Maar kijk, die woede, die is er absoluut geweest.
Ja.
En het besef van er is ook een mevrouw die heeft een boek geschreven, The Pill That Steals Lives. En die titel die las ik ergens. Ik heb het boek niet gelezen, maar die titel wel. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo.
Ja.
De pil die steelt gewoon je leven.
Ja.
En dat, zo erg heb ik het absoluut ervaren. Dus, en daar is natuurlijk, heb ik enorm veel woede over gevoeld.
Ja.
Maar ik heb me daar niet door laten leiden. En ik heb het er wel laten zijn, die woede, hoor. Want ik had ook zoiets van, ja, maar die woede, die moet ook gevoeld worden. En die moet ook naar buiten. Hè? Dus die moet ik er gewoon laten stromen.
Ja.
Maar ik hoef er niet naar te handelen. En ik had ook wel zoiets van, ja, het heeft geen zin om in die boosheid te blijven hangen. Want ik gijzel alleen mezelf daarmee. Want wie heb ik ermee als ik in die boosheid blijf zitten? Dan heb ik oud-behandelaren, de GGZ, die interesseert dat niet. Ik bedoel, die slapen er niet minder om dat ik thuis boos zit te zijn. Dus ik heb alleen
mezelf. En ook al sliepen ze er wel minder om. Dat is niet het doel, hè?
Nee, helemaal niet. Nee. Ja. En ik heb ook zoiets van, ja, weet je, je kan boos zijn en het mag. Hè? En dan mag je het ook over hebben, over die boosheid. En dat is helemaal niks mis mee.
Ja.
Maar ja, voor mezelf denk ik van, nee, ik moet verder met mijn leven. Maar GGZ moet ook verder. En als samenleving moeten we ook met dit soort problemen verder. En ja, dan moeten we het er volgens mij gewoon over hebben. Dan moeten we erover kunnen praten. Dan moeten we erop kunnen reflecteren. Dan moeten we er afstand van kunnen nemen om er goed naar te kijken, objectief. En dat is wat ik wel heel belangrijk vind. Dus dat is ook in mijn boek, nodig ik mensen ook daartoe uit. Hè? Dat zeg ik aan het eind ook van, ja, ik heb niet de wijsheid in pacht. Ik ga niet zeggen hoe het allemaal wel moet. Dat weet ik ook niet. Dat moeten we met z'n allen uitvogelen.
Ja, klopt.
Maar we moeten met z'n allen gesprekken aangaan. En we moeten naar elkaar luisteren. En met name moet er geluisterd worden naar de mensen die het ondergaan. En dat is zo essentieel. Dus het moet uit die ivoren torentjes van de academische wereld, waarin ze bedenken hoe het zit, de hypotheses bedenken en de behandelingen bedenken. Maar het moet vanuit de ervaring komen. Hè? Dus die ervaringen zijn essentieel om verder te komen.
Ja.
Als je die niet meeneemt in de wetenschap van de GGZ, ja, dan sla je altijd de plank mis. Dan sla je hem af en toe wel raak, maar voor een heel groot deel sla je de plank mis.
Maar ik denk dat dat ook de kracht is van hoe jij ermee omgaat. Hè, hoe je het boek hebt geschreven, hoe je nu een podcast aan het maken bent, hoe jij het in de wereld aan het zetten bent, wat jou is overkomen. Dat je het niet houdt bij een persoonlijk verhaal, maar dat je het toch verbindt aan beleid. Aan visie, aan medicalisering, aan gebrek aan informatie, aan eenzijdige informatie.
Ja, dat sowieso.
En ook sturing in wetenschappelijk onderzoek. Dus je trekt het heel breed.
Ja.
En op een hele rustige, kalme manier, maar wel heel erg in de kern van waar het om moet gaan. Het gaat om leven, over welzijn van mensen.
Ja, en het gaat in de kern gaat het om mensen en medemenselijkheid.
Ja.
En elkaar ontmoeten als mens. Hè. Ik heb de vrouw van Weile, Jan Vaudrin, mogen ontmoeten. Ben ik een hele middag geweest, vond ik fantastisch.
Ja.
We hebben met haar heel veel gesproken over allerlei thema's. Maar natuurlijk ook hoe Jan Vaudrin daar keek. En die zei 50 jaar geleden ook al, het gaat niet zozeer om behandelingen, maar het gaat om ontmoetingen tussen mensen. En daar ontstaat iets in. Hè? En daar, daarmee maak je impact. En ik geloof daar ook heel erg in. Ik denk, het zit hem echt in die relatie. Daar gebeuren dingen.
Ja.
Als die relatie niet goed is, dan gebeurt er niks.
Nee, als je geen relatie maakt.
Nee, dan ontstaat er niks, komt er geen samenwerking. Dan wordt het een heel mechanisch iets. He, dan kun je inderdaad zeggen van, ik geef jou een pil en dan gaat er in jouw hersenen gaan er dingen veranderen waardoor je je beter gaat voelen.
Ja, maar dan lokaliseer je ook datgene wat er speelt buiten jezelf.
Ja.
In die ander.
Ja.
Terwijl je zelf onderdeel bent van wat er gebeurt. Altijd.
Altijd. Ja. Ja. Ik bedoel, dingen die jezelf aangaan, daar ben je zelf het grootste onderdeel van.
Ja, maar als je daar niet bewust van bent.
Ja. Nee, dat klopt.
Als behandelaar bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je kijkt alleen naar wat er met iemand anders aan de hand is.
Ja.
Maar je ziet niet dat je zelf aandeel hebt in dingen die gebeuren.
Nee, want dat is ook zo. Want als behandelaar heb je gewoon ook een hele grote impact in het wel of niet ontstaan van een herstelproces. Ook.
Ja.
En daar had ik een heel mooi gesprek mee met een oud behandelaar van mij, Henk van der Pol. Psychiater toen destijds bij GGZ, die wou mij van de pillen af hebben. Hij had helemaal gelijk. Hè?
Ja.
Dus hij zei toen ook van die pillen gaan jou niet helpen. Dus daar moeten we mee stoppen. Had hij helemaal gelijk in. Alleen er ontstond geen samenwerking tussen ons. Omdat hij in een dossier had gelezen dat ik een persoonlijkheidsstoornis zou hebben. Borderline stond ook ergens. En in die tijd toen dacht hij ook nog vanuit bestaande constructen. En het construct wat toen bestond was mensen met persoonlijkheidsstoornis. Zeker borderline. Ja, dan moet je niet mee in gesprek gaan, niet in discussie, maar moet je gewoon heel erg oppassen, want die gaan manipuleren. He, dus dat waren echt van die sterke vooroordelen daarover. Dus die moet je directief gaan vertellen wat we gaan doen.
Ja.
En je moet oppassen, want voor je het weet, dan lopen ze je over de voet en manipuleren ze je.
Ja.
Dus dat was zijn mindset in contact met mij. En,
waardoor jij geen kans kreeg.
Nee, waardoor er ook helemaal geen samenwerking ontstond tussen ons. Dus in de basis had hij gelijk over die pillen.
Ja.
Maar doordat hij vanuit een bepaalde
concept
naar mij keek, ontstond er geen samenwerking. Wat mooi is dat het die samenwerking nu wel is met hem. En ik ben laatst nog bij hem geweest, heel mooie gesprekken gehad. Maar dat is ook omdat hij erop kon reflecteren. En we daar samen ook naar hebben gekeken. Van maar wat gebeurde er toen tussen ons? Hè? Waar zat ik? Waar zat jij?
Ja,
waarom ontmoeten wij elkaar niet?
Dus hij kon ook naar zichzelf kijken nu.
Ja, en dat zou ik eigenlijk elke hulpverlener gunnen. Dat je de kracht hebt en de mogelijkheid om altijd naar jezelf opnieuw te kijken.
Ja.
En te reflecteren op je eigen handelen. Ook niet vanuit een veroordelend iets, maar gewoon van als er geen samenwerking ontstaat, welke rol heb ik daarin?
Ja.
Op welke manier kijk ik naar die persoon? En,
ja.
en dat is ook Wat ik denk van, kijk, als je vanuit bepaalde constructen naar een mens gaat kijken, dan mis je altijd de volledige mens wie die is.
Ja.
He, want dan ga je stoornissen zien, dan ga je labels zien. En dat is natuurlijk wel een groot probleem binnen de GGZ.
Dan heb je al een bepaalde safe.
Ja, ja.
Waardoor je waarneming valt.
Ja.
Waardoor het ook in een bepaald kommetje terechtkomt.
Ja.
Waar jij je vertrouwd in voelt.
Ja.
En waar jij grip op hebt.
Ja.
Terwijl...
Dat denk je dat je de grip op hebt.
Ja, dat denk je. Maar dat is dan jouw construct. Dat je denkt dat je de grip op hebt. Maar in je boek schrijf je ook dat je opgenomen was in een psychiatrische instelling. En dat je daar ook buitenactiviteiten had.
Ja.
Met mensen die gewoon jou wel ontmoeten en zagen.
Ja, fantastisch. Was dat.
En dieren die je verzorgde. Hè, die ook ervoor zorgden dat jij ergens nog een plek had waar jij je gewoon mens kon voelen.
Zijn. Ja. Ja, dat was inderdaad, en dat vond ik zo. Daar heb ik het met Philip de la Spal, hoogleraar innovatie in de GGZ, ook over gehad. En ja, hij zei ook van ja, het is niet altijd zo dat de mensen met de hoogst gekwalificeerde mensen, dat die de beste zorg leveren.
Nee.
He, want dat zei ik tegen Philip ook. Ik zei ja, maar het zijn juist de mensen die de hoogste opleiding hebben genoten, die het hoogste salaris verdienen binnen die hele
de organisaties, setting, ja.
Die mij het meest beschadigd hebben. En het zijn juist de mensen die hiërarchisch gezien een beetje onderaan bungelen. Dus dat waren in dit geval waren dat een aantal activiteitenbegeleiders.
Ja.
Bij een dierenverzorging en een bloemenkas. Waar ik het meest aan heb gehad. En de geestelijk verzorger ook.
Ja.
Maar puur omdat die mensen mij helemaal niet zagen als een ziek persoon. En helemaal niet geïnteresseerd waren in welke labels ik had. Of wat er mis met mij zou zijn. Maar gewoon van mens tot mens contact maakte en gewoon zelf gingen ondervinden van nou, wie hebben we hier voor ons en wat speelt er bij hem en wat heeft hij nodig, wat vindt hij fijn, wat vindt hij niet fijn. En
dat heel was, basaal.
Ja, heel basaal, zoals
het
hoort. En,
ja, zoals het echt is en puur.
Ja, het mooie is ook, ik heb die activiteitenbegeleiders ook geïnterviewd voor mijn boek en ik ben daar nu geweest. Maar ik kom gewoon af en toe, ga ik nog eens even bij hun langs.
Gewoon omdat het fijne mensen zijn.
Ja, omdat het fijne mensen zijn en omdat ze toen destijds echt iets voor mij hebben betekend.
Ja.
En het bijzondere is, dan rijk dat terrein op daar. Dan zie ik dat grote hoofdgebouw. Het is geen GGZ-gebouw meer. Er zitten nu allemaal luxe zorgappartementen voor wat oudere mensen in. Maar dan zie ik dat hoofdgebouw en dan bekruipt me elke keer zo'n naar gevoel.
Ja.
Oh, ja.
Dan lopen de rillingen over je rug.
Ja, nog steeds. Hè? Maar dan achter dat hoofdgebouw, daar is een stukje dierenverzorging. Daar staat een bloemenkast. En dan kom ik daar en dan voel ik warmte.
Ja, en het is gewoon een fysieke reactie bijna.
Ja,
dat
komt echt een fysieke reactie.
Je voelt
fysieke
het in je lichaam, ja.
Ja, dan merk ik, en dat contrast is dan zo groot.
Ja.
En dan denk ik van, ja, maar dat zit hem niet in het gebouw en dat zit hem niet in die bloemenkast, maar het zit hem in de mensen en hoe men daar met mij omging.
Hoe iemand anders je heeft laten voelen.
Ja. Dus dat is echt zo essentieel. Dus daarom denk ik ook van hou alsjeblieft op met al die labels plakken. En hè, natuurlijk moet je wat houvast hebben in de zin van dat je denkt van goh, waar zit deze persoon een beetje in zijn leven? Hè? En waar heeft hij nou het meest last van? Heeft hij nou last van sombere stemmingen of angsten? Of is hij meer verward? Of ja, dat is helemaal niet zo erg om daar naar te kijken, maar alleen maar als je het als een klein onderdeel ziet van het geheel. En nooit alleen maar dat ziet, maar echt de mens ziet. Hè?
Ja.
Dus niet de ziekte en de stoornissen behandelen, maar de mens ontmoeten en met de mens optrekken.
Nu je dat zo zegt, hè, van dat juist die hoogst opgeleide mensen je het meest hebben beschadigd, dan is er ook iets mis met die hoge opleidingen.
Nou ja, precies. Maar dat is ook... Ik,
kijk. Dan denk ik, dan leer je daar ook op een bepaalde manier mensen te reduceren.
Of, ja.
Die niet goed is voor die mensen waar je mee te maken hebt. Maar misschien ook niet voor jezelf.
Nee. En
want jij ontmoet die mensen, die hoogopgeleide mensen niet meer. Maar andersom ook niet. Dus dat is ook een leegte aan de andere kant.
Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel zo. Ja,
ja.
Ja, want echte betekenisvolle ontmoetingen, die worden best lastig als je zo vastzit in concepten die je zelf eigen hebt gemaakt.
Ja.
En maar dat, kijk, toen ik in die GGZ kwam, toen had ik en ook mijn naasten, mijn familie, hadden het ook het idee van... maar dat zijn mensen die hebben er lang voor geleerd, dus die weten het wel.
Ja.
Ja, inmiddels denk ik, ja, en dat hoor ik wel vaker mensen zeggen, ja, maar dat zijn deskundigen en die weten dat, die hebben lang gestudeerd.
Ja.
Ik denk, ja, maar lang studeren zegt niks. Want het is maar net, wat leer je dan?
Ja, klopt. Ja,
want je kan wel 12 jaar studeren, maar als je 12 jaar dingen leert die eigenlijk niet kloppen, ja, wat schiet je daar dan mee op?
Dan zak je er steeds dieper in.
Ja, en dan kom je er
en
steeds
dingen
meer
die
in
niet
vast.
Kloppen. En dan raak je er zelf ook in verstrikt.
Ja, zeker.
Ja. Ja,
met alle gevolgen van dien.
Ja.
Voor iedereen.
Ja.
Dus
eigenlijk het proces wat jij vertelt, hè, van dat jij er zo in verstrikt bent geraakt, samen met bepaalde behandelaars die er ook in verstrikt waren, die je nu opnieuw ontmoet.
Ja.
En waar je op een andere manier terugkijkt op wat er toen gebeurd is. Dat is voor jou een heel leerproces geweest.
Zeker.
Waarmee jij nu probeert toch een verandering teweeg te brengen. En bewustwording van wat psychofarmaca doet.
Ja, absoluut.
En
ja.
De ontwenningsverschijnselen, de onttrekkingsverschijnselen, de bijwerkingen.
Ja, en als je het dan hebt over die bijwerking, maar zeker ook over de ontwenning. Daar gaat het de laatste tijd best veel over. Hè. Er is veel discussie over de taperingstrips, over hoe bouw je nou veilig af. En dat vind ik hartstikke goed dat het daarover gaat. Maar ik vind dat het nog best eigenlijk iets te veel over de biologische kant van het verhaal gaat. Dus eigenlijk van hoe bouw je met zo min mogelijk afkikverschijnselen af.
Ja.
Nou is dat goed, hè, want dat moet ook. Maar... we moeten daarin niet vergeten dat er hele andere processen gaan meespelen. Zeker als je langdurig die medicijnen hebt gebruikt.
Ja.
Dan gaan er hele andere processen. Dus dan komen de psychologische processen, de existentiële vragen, die komen dan weer aan bod. En dat is heel belangrijk. Dus je gaat weer voelen. Dat kan heel ingewikkeld zijn om
dat
je te leren
heel,
voelen.
Heel eng ook zijn.
Heel eng
mij.
Zijn, ja. Hè, dus je moet je weer opnieuw leren verhouden tot jezelf, tot je lichaam, tot je omgeving. Dat moet allemaal weer opnieuw dan. Of moet, dat kan, dat het zo is. Hè. Sommige mensen zullen dat niet hebben hoor. Je kan het ook niet generaliseren. Maar het is wel dat ik denk van ja, zeker bij mensen die langdurig hebben geslikt, denk ik, dat is wel een heel proces waar zeker aandacht voor moet zijn.
Ja, en ook in het begin al, voordat je iets voorschrijft.
Ja,
en het duurt dat je het gebruikt.
Ja. Ik denk sowieso hoor, kijk, ik heb natuurlijk Stichting Pil met een aantal hele fijne mensen opgericht. En als Stichting Pil zeggen we ook van ja, er wordt eigenlijk gemiddeld gezien te snel, te veel, te lang en te vaak psychofarmaca voorgeschreven. En daar, die boodschap, daar sta ik helemaal achter.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat ik zeg dat je het nooit moet doen. He, er zijn zeker situaties waarin het tijdelijk wel noodzakelijk is misschien.
Ja.
Maar het is niet noodzakelijk om mensen 20, 30 jaar lang antidepressiva voor te schrijven en allerlei andere middelen.
Nee.
He, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus wetenschappelijk gezien kun je dat ook helemaal niet goed onderbouwen. Want het is helemaal niet goed onderzocht wat het op zo'n lange periode doet. Dus ik denk van nou ja, dat is wel heel erg essentieel. Dus daar moeten we met z'n allen echt wel heel kritisch naar kijken. En echt een hele andere manier, op een hele andere manier mee omgaan.
Ja, en als we nu teruggaan naar het begin van het verhaal. Hè, van die jonge jongen die een beetje somber was.
Ja.
Of misschien wel heel erg somber.
Ja.
Maar omdat hij op zoek was naar zichzelf, omdat hij niet helemaal paste in het verwachtingspatroon en op een school terechtkwam waar hij zich aanpaste, terwijl hij zelf wel wat dieper geneigd was over dingen na te denken en wat afvlakte, hè, wat meer buitenkant werd en de binnenkant van zichzelf wat in de steek liet. Als je teruggaat naar die jongen en je vergelijkt dat met heel veel jongeren hè, die op dit moment op zoek zijn naar zichzelf.
Ja.
Wat zou je de jongeren wensen? Wat zou je ze toewensen, wat jij toen niet hebt gehad?
Tijd.
Ja.
En authentieke aandacht. Belangstelling voor die jongeren.
Ja.
Dus tijd in de zin van geef jezelf en andere mensen ook. Geef die jongeren de tijd om door die fases heen te komen. Grijp niet te snel, te fors in daarin. Want het hoort ook bij het leven.
Ja. Dus ook het struggelen.
Ja, de struggle hoort
kunnen ook verdragen. Ja, en er wel contact mee blijven houden.
Ja, ja, ja. Ja. Leer ze ernaar kijken. Hè?
Ja.
Het zijn processen. En ja, het is hartstikke goed als je die jongeren daar een stukje begeleiding in kan geven. Dus dat je ze kan helpen met de zoektocht waar ze zich in bevinden.
Ja.
Dat is prima. Maar ja, ik zeg wel vaker in GGZ vraag ik me wel af of het überhaupt over behandeling moet hebben. Of het niet veel meer over procesbegeleiding gaat.
Ja.
En zeker bij jongeren denk ik, ja jongens, maar problemen ontstaan, hè, in je leven. En allerlei factoren hebben daar een rol in. En daar moeten we ook heel zorgvuldig mee omgaan.
Ja.
Maar met name, ben er gewoon voor de jongeren. Hè?
Ja.
Er gewoon zijn. Ik denk dat heel belangrijk is.
Nou, dat is een mooie afsluiting.
Ja.
En gewoon zijn voor elkaar. Hè? Niet alleen als je jong bent, maar eigenlijk je hele levensloop. Hè?
Ja, ja.
En elkaar echt ontmoeten.
Ja.
Van mens tot mens.
Ja.
Oprechte belangstelling hebben.
Ja, essentieel.
Ja. Ja. Nou, ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek. En voor de belangrijke boodschap die je hebt.
Ja, ook bedankt dat ik het hier mocht uitdragen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Is er nog iets wat ik niet heb genoemd en wat jij zegt van, Gerrie, dat vind ik belangrijk om toch nog even kwijt te kunnen in deze podcast?
Nee, het belangrijkste vind ik gewoon, heb het er met elkaar over.
Ja.
Ga het gesprek aan wat waardevolle zorg is en wat niet.
Ja.
Daar draait het om.
Zo is dat. Dankjewel, Ewout.
Graag gedaan.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of weet je iemand anders of heb je een vraag? Mail dan naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ik sluit af met Janno Zwart van Filmable heel hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.